En vervolgens lezen we Gods heilig woord uit het boek van de Psalmen. En we lezen Psalm 142. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is Psalm 142.
Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Ze hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit ter rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben.
De prediking die zal gaan over, over deze psalm die we samen hebben gelezen, psalm 142. En daarvan in het bijzonder vers 4 en vers 5, waar wij lezen, als mijn geest in mij overstelpt was, zo hebt gij mijn pad gekend. Ze hebben mijn strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit de rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is Psalm 142, vers 4 en 5. Gemeente van Christus, ben jij eenzaam? Bent u eenzaam? Dat is eigenlijk niet eens een hele rare vraag om te stellen. Want er is in onze samenleving meer eenzaamheid dan je zou verwachten. Nu zou het kunnen zijn dat het op Urk minder is. Dat zou me niet verbazen, wegens de onderlinge samenhang. En ook dat je bij een christelijke gemeente mag horen. Want het is natuurlijk nog wel eens gebeurd. Daar kunnen veel predikanten van meepraten dat je ergens in een ziekenhuis komt waar je ziek bent. En dat je soms denkt van wat is het alleen daarom al een zegen om bij een kerkelijke gemeente te horen. Als mensen in uiterste eenzaamheid in zo'n ziekenhuisbed liggen en ook dat niet hebben. Maar toch als je de wat cijfers gaat bekijken in onze samenleving, dan zie je dat eenzaamheid best een groot probleem is. Het ministerie van Volksgezondheid doet daar soms wat onderzoek naar. En die zegt, nou, zeker onder ouderen, zeker bij 75-plussers, komt eenzaamheid veel voor. Dat zal ons niet verbazen dat als mensen ouder worden, het wordt stiller. Soms minder sociale contacten, het werkzame leven ligt achter je. Je komt er alleen voor te staan, naast je een lege plek wellicht. En dat dan de eenzaamheid onder ouderen er is, dat is best begrijpelijk. Maar toch, als je de onderzoeken bekijkt, blijkt dat, dus als je de cijfers moet geloven, onder de volwassenen, laten we zeggen gewoon je werkzame tijd, ergens tussen ruim 20 en ergens tussen 65 en 70 jaar, dat het dan bijna 50% mensen echt gevoelens van eenzaamheid kent. En die heb je natuurlijk in allerlei vormen, allerlei redenen voor eenzaamheid. Betekent niet dat je geen mensen om je heen hebt. Kan zijn dat je dat wel hebt. Maar dat je je toch eenzaam voelt omdat je met een geheim loopt, of dat je met onbegrip zit. Wie begrijpt mij nu er? Wie zorgt er voor me? Er is eigenlijk niemand die mij begrijpt. Onder de jongeren, 12 tot 16 jaar, is er gelukkig minder eenzaamheid dan onder ouderen, maar het is er ook. Meer nog onder meisjes dan onder jongens. Zal ook allerlei redenen hebben. Hoe dan ook, er is best wat eenzaamheid. En eenzaamheid is een gevoel, dat zie je niet. Het kan zijn dat we hier in ons midden ouderen hebben die op het oog eenzaam zijn, maar die heel goed alleen kunnen zijn. En eigenlijk zeggen, ik ben wel vaak alleen, maar ik ben niet eenzaam. Al heb ik niet elke dag een huis vol, maar ik ben niet eenzaam. En het kan zijn dat je hier als jongere zit. Dat je heel vaak in de groep jongeren bent en er is een vrolijke lach op je gezicht. Maar als je heel eerlijk bent, kan het zijn dat je zegt, ik ben eigenlijk heel eenzaam. Hoewel ik veel mensen om me heen heb, ervaar ik toch eenzaamheid. En zit ik ermee dat achter die lach, achter dat vrolijke gezicht, dat ik al wil opzetten als ik onder de mensen ben. Daar zit heel wat anders achter. Er zit een stuk onzekerheid achter, een stuk verdriet. Wie begrijpt mij nou echt? Begrijp ik mezelf helemaal? Eenzaamheid kun je niet zien. Dat maakt het soms moeilijk, want je praat er dan ook niet zo makkelijk over. Je kunt zelfs mensen hebben die oog voor je eenzaamheid hebben. En als je ziek bent, om je bed komen zitten. Maar als het erop aankomt, moet je er zelf doorheen. Ze kunnen nog zoveel meeleven, nog zoveel bemoedigende woorden spreken bij je ziek bent. Maar uiteindelijk kunnen ze de pijn en de angst en de onzekerheid niet van je overnemen. Kun je tussen de mensen zitten en toch je alleen voelen. En als er sprake is van depressieve gevoelens of zelfs depressiviteit, dan is dat helemaal zo. Dat de mensen om je heen, die zijn ontzettend belangrijk. En tegelijk is het zo moeilijk om ze binnen te laten. Het komt niet binnen. Als ze er niet zijn, wil je ze misschien dat ze komen. En als ze er zijn, denk je, gingen ze maar weer weg. En voel je eenzaamheid in de donkerte waar je zit. In Psalm 142 komt deze eenzaamheid op een aangrijpende manier naar voren. Kijk maar bijvoorbeeld in vers 5. Ik zag uit aan mijn rechterhand. Dus hij kijkt om zich heen en zie, er was niemand die mij kende. Het lijkt alsof hij om zich heen kijkt en in zijn blik zoekt om een wederblik. Iemand die terugkijkt en ik zie je. Ik ben bij je, maar er is niemand die terugkijkt. Er is niemand die hem kent. Er was geen ontvluchten voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Aangrijpend staat er. David, de dichter, verwoordt het zo dat hij opgesloten is. Gevangen in het donker. Alleen. Ja, en toch ook weer niet helemaal alleen. Want als je nu dat vierde vers erbij neemt, als mijn geest in mij overstelpt was, dan kun je echt niet verder. Hebt gij mijn pad gekend? Kijk. Hoe kun je op God vertrouwen? Als het zo eenzaam is in je leven. We gaan luisteren naar deze psalm, psalm 142, in bijzonder dat 4 en 5e vers, maar ook tegen de achtergrond van de hele psalm. Maar ik wil nog één opmerking vooraf maken, voordat we echt dieper de psalm ingaan. Het kan zijn dat je de donkerte van deze psalm die erin zit, en daarom ook in de preek zal zitten, dat je die niet zo herkent. Dat is een zegen. Misschien ben je jong en je zegt, nou wat je daar over eenzaamheid zegt, dat herken ik niet zo. Nou gelukkig ben je, fijn, ik ga het je niet aanpraten over. Heerlijk als je veel zegeningen hebt en je herkent die opgesloten, die gevangen, of die spelonk waar we het zo over gaan hebben, herken je niet zo. Dat is een zegen. Blijf er toch maar bij. Waarom? Omdat we Gods woord voor ons hebben liggen en de Heere zich bekend maakt, ook in deze psalm, als een God die aanwezig wil zijn, zelfs in de diepste duisternis die in een mensenleven kan komen. De Heer openbaart zich erin. Ga daar maar naar op zoek. En wie weet wil de Heer je ook vormen voor dagen die komen gaan, die je nu nog niet hebt, maar het kan zijn dat je nog door moeilijke dagen heen zult moeten gaan. En dat de Heer je nu al wil vormen vanuit zijn woord, vanuit deze psalm, om te weten waar je dan moet zijn. Ook in de moeilijke dagen. En wie weet mag je dat meenemen. Ook die bemoedigingen die niet direct aansluiten bij waar je nu zit in je leven. Maar dat je die toch mag meenemen om het woord door te geven aan mensen om je heen. Die ook zeggen, ik keek om mij heen. En er is niemand die mij kende. Niemand zorgde voor mijn ziel. En dat je dan naderbij mag komen en zeggen, ik heb een woord voor je wat hierbij aansluit. Psalm 142. Er is een weg te gaan. Je mag toch bidden. En je kunt terecht bij de Vader in de hemel die om Jezus wil. onze genadige Vader wil zijn. Thema voor deze preek is eenzaam en toch niet alleen. Psalm 142 is een onderwijzing van David, zo staat erboven. Toen hij in de spelonk of in de grot was. In vers 8 wordt ook een gevangenis genoemd. Voer mijn ziel uit de gevangenis. Dat zijn woorden die ons wel iets vertellen. In de spelonk, in een grot. Nou, ik weet niet, jongens en meisjes, of jullie wel eens in een grot zijn geweest. Je kunt wel eens ergens op vakantie. Ook niet in elk plekje hoor, maar het kan je gebeuren dat je ergens op vakantie bent. Ja, sommigen hebben het meegemaakt, ik zie het al. Die kunnen een grot bezoeken. En daar kun je rondleiding krijgen of zo. Maar een grot, die heeft geen ramen. Je kunt erin, spelonk, een grot, een holte in een rots of een berg. Daar kun je een schuilplaats vinden. Je kunt je voorstellen als mensen vroeger reisden en ze moesten overnachten, dat als je een spelonk of een grot had, dat je daar wel even in terecht kon. Een grot heeft geen ramen, heeft dan eigenlijk ook geen uitgang. Hè? Ja, dat is de ingang, je moet weer terug. Maar je kunt als je erin loopt het gevoel hebben van je loopt echt dood. Het is niet een tunnel, want er is altijd licht aan het einde van een tunnel. Niemand gaat een tunnel in als het een doodlopende weg is, kan ik me zo voorstellen. Nou, en dat is nou precies een grot, een spelonk wel. En David, de dichter van deze psalm, die weet waar hij over spreekt. Je kunt bijvoorbeeld in 1 Samuel 22 lezen dat als David op de vlucht moet voor Saul, dat hij dan op een gegeven moment in de spelonk van Adullam terechtkomt, waar heel veel mensen, ook zijn familie en uiteindelijk 400 man, zich bij zich verzamelt. Ze kunnen niet in een stad wonen, ze moeten echt in een spelonk huizen, misschien wel in verschillende spelonken, in onherbergzaam gebied, zodat ze uit de hand van Saul blijven. En je kent, jongens en meisjes, misschien die geschiedenis wel, 2 hoofdstukken verder, 1 Samuel 24... dat David en zijn mannen achter in die spelonk zitten als Saul daar komt en David op dat moment dat stuk van die mantel, de slip van de mantel van Saul afsnijdt. Dat is een gevaarlijk moment geweest, al had David daar de overhand en kon hem doden, dat doet hij dan niet. Maar David weet wat een spelonk is, hij heeft er overnacht. En toch denk ik hier in deze psalm dat het al veel verder in zijn leven is als David deze psalm dicht en dat hij die grot, die spelonk, ook symbolisch ziet. Namelijk dat als die weer eens in de diepe moeite komt, als het hem te veel wordt, als mijn geest in mij bezwijkt of overstelpt wordt, ik kan niet verder, ik loop vast, dat hij dan zegt, dat doet mij zo denken aan die angstige momenten dat we in zo'n grot moesten wegschuilen voor de vijand. En je kunt er niet uitkomen, het is donker. En je weet daar bij de ingang, daar dreigt het gevaar. Ik kruip weg, maar het is donker en het loopt steeds nauwer. Ik zit vast. Nou, dan is het niet zo gek dat in deze psalm er eerst over een grot en een spelonk wordt gesproken. En verderop in dat laatste vers over een gevangenis. Zo voelt dat, zegt David. Je bent erin en je kunt er niet meer uit en er schijnt geen licht en je voelt je er gevangen. En dat bedoel ik als ik zeg dat ik denk dat het ook wel symbolisch bedoeld is. Dat hij niet letterlijk toen in de grot was, maar dat hij zegt, als ik zo'n moment meemaak, dat ik als het ware vastloop en ik zie het niet meer zitten en het is zo donker in mijn leven, dan voelt het weer alsof ik in die grot, in die spelonk was. Gevangen in je verdriet, gevangen in de zorgen, gevangen in moedeloosheid. En dat zie je eigenlijk ook aan het ritme van de psalm. Aan het begin van de psalm, vers 2 en 3, dan zie je dat de dichter zich herhaalt. Nu, dat gebeurt in psalmen wel vaker. Dat noemen we parallelisme. In psalmen komt dat vaak voor, dat een zin nog eens genoemd wordt, maar dan in andere woorden. Dat gebeurt hier ook, maar hier is meer herhaling dan gebruikelijk. Het is gewoon opvallend. Kijk maar mee. Ik riep met mijn stem tot de Heer. Ik smeekte tot de Heer met mijn stem. Dat is eigenlijk vrijwel letterlijke herhaling met één woordje anders. En dan vers 3. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Dat is weer hetzelfde. Eigenlijk al 4 keer hetzelfde. En het lijkt wel, en sommige verklaarders zeggen er ook dat deze psalm iets wil weergeven wat er gebeurt als je moedeloos bent, dat je wel bidt, hoop ik. Gaat deze psalm ook over? Dat je wel bidt, maar er toch wat in gevangen zit. Dat je het lijkt wel dat je aan het rondjes draaien bent in je eigen gebed. Dat je maar hetzelfde zegt. En nog een keer hetzelfde. Maar er komt geen vertrouwen. Die zorgen die kun je niet aan de Here kwijt. En je draait er maar in rond en rond. Herken je dat? Als je toch bidt, dat is een geweldige zegen. Als je ook in de zorgen, zorgvolle momenten van je leven, in de moeite toch mag bidden, kan bidden. Dat je rondjes blijven draaien. Er zit moedeloosheid in deze psalm. Vers 3 heeft het over een klacht en over benauwdheid. Vers 4, een geest overstelt je, innerlijk bezwijkt. Je kunt er niks meer bij hebben. Je loopt vast, je kunt niet verder. Ze hebben een strik verborgen. Dus blijkbaar speelt ook mee dat mensen loeren op het leven van David. Als ze hem pakken kunnen, dan pakken we hem. Er is eigenlijk geen ontkomen meer aan. Wat voel je je machteloos? Of in de macht van de mensen die op je leven loeren. Nu, wat is dan vers 5 aangrijpend geformuleerd? Daar word je stil van. Het lijkt alsof hij even zijn hoofd uit de spelonk steekt. En naar zijn rechterhand kijkt, waar je eigenlijk hulp vandaan verwacht. En hij kijkt om zich heen. Is er iemand die hulp kan bieden? Maar er is niemand. Niemand kent me. Ik sta er alleen voor. En dan staat er zo aangrijpend: niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is wat als dat gebeurt. Niemand zorgde voor mijn ziel. Denk maar aan Johannes 5, de geschiedenis van die verlamde man in Bethesda. Die ligt er al zoveel jaren en de Heer Jezus brengt een bezoek aan dat ziekenhuis waar die poel is, dat badwater dat bewogen wordt en degene die er als eerste ingaat, die wordt genezen. En dan vraagt de Heer Jezus aan die man, wat zou je willen? Zou je ook niet willen gezond worden? En dan zegt die man, maar ik heb geen mens om mij in het badwater te helpen. Ik ben altijd te laat. Ik heb geen mens. Niemand die zorgt voor mijn ziel. Uiteindelijk sta ik er helemaal alleen voor. Niemand die naar me omziet. Dat is eenzaam. Ben je midden tussen de mensen, want die man is daar midden tussen de mensen, en niemand die helpt, jaar in, jaar uit. Je kunt midden tussen de mensen wonen. Je kunt aan tafel zitten met veel mensen. En toch het gevoel hebben, niemand kent me. Je kunt mensen om je bed hebben. En er moederziel alleen voor staan. Je kunt als jongere lachen en vrolijk doen. Als je eerlijk bent, weet je beter. En voel je van binnen je leeg, onzeker en alleen. En je bent erin gevangen. Alsof ze een strik voor je hebben gespannen. Je bent er nog ingelopen ook. Je kunt geen kant op. Maar zegt deze psalm, God is er. Ik bedoel dat niet gemakkelijk. Zorg maar dat is een doekje voor het bloeden. Klaag maar nergens meer over. God is er. Opgelost. Zo simpel is het vaak niet. Maar God is er wel. En dat is belangrijk ook. Wat een zegen. En daar gaat deze psalm ons ook in voor. Dat je ook dan, als je de neiging hebt rondjes te draaien in je gebed, en je komt geen steek verder en je zoekt God, maar je kunt hem niet vinden. Heere, waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Waarom loop ik vast? En ik geloof wel dat u betrouwbaar bent. En dat kan ik allemaal wel zeggen en zingen als ik in de kerk ben. Maar ik loop er toch mee vast. En dan zegt vers 6, tot u riep ik, o Heere. Ik zei, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Dat is rijk als je dat mag zeggen. Hij zegt het heel bewust. Soms heb je psalmen die doen dat. Die zeggen niet alleen, de Heer is mijn toevlucht, maar ik zei, u bent mijn deel. Ik riep, ik zei, gij zijt mijn toevlucht. Het lijkt alsof de dichter zichzelf erbij haalt en zegt, en toch zeg ik het, kan er niet bij. Ik voel het niet, maar ik zeg het toch. Ik weet dat de Heere goed is. En al voel ik het niet, dan grijp ik me toch aan vast. U bent mijn deel, dat we zeggen. Alles wat er overblijft, al ontvalt mij alles. Psalm 73 zegt zelfs, al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Van buiten uitgeteerd, van binnen ook. Dan nog bent u de rots, mijn rots en mijn deel voor eeuwig. Alles kan me ontvallen. Dan mag ik de Heere overhouden. Er is nog het gebed. Dat is belangrijk ook voor ons, als we zelf geen woorden hebben om te bidden. En vastlopen, misschien wel rondcirkelen, zoals vers 2 en 3 dat doen. Dan mogen we deze psalm meebidden. Dan zeg je misschien, ja, maar dat zijn mijn woorden misschien niet. Nee, maak ze maar tot je eigen woorden. Want ik zelf kan zo moeilijk woorden vinden. Wat moet ik nu nog bidden? Ik ben zo moedeloos. Zal ik maar niet opgeven? Nee, neem Psalm 142 maar. Maak die maar tot je gebed. Mag ik dit meebidden, Heer? Dan zeg ik ook, u bent mijn toevlucht. Mijn deel. In het land der levenden. Van u verwacht ik alles. Dat mag je ook zeggen als je zo moedeloos bent. Of je mag anderen ermee bemoedigen en deze woorden voorhouden. Dit mag je bidden. De Heere reikt het aan in zijn woord. Vind je geen woorden meer? Neem de psalmen, zijn eigen woord. Al ben je helemaal uitgeteerd, zoals vers 7 dat zegt. Let op mijn geschreeuw, geschrei, gehuil, want ik ben zeer uitgeteerd. En in vers 4 staat dan opeens, zelfs toen mijn geest bezweek, in mij overstelpt was, toen ik geen draagkracht meer had, de draaglast mij te veel werd, toen kende u mijn pad. U kent mijn weg, mijn diepte, mijn grot, mijn spelonk. Ik weet niet hoe het verder moet, u wel. U kende, u weet wat ik moet doormaken. Dat is enerzijds lastig, zou je zeggen. Dan zit hij dichter ermee, de Heer weet het. Hij weet waar ik doorheen ga. Hij kent mijn weg, mijn verdriet, mijn moedeloosheid, mijn donkerte, mijn eenzaamheid. God kent het. Waar is hij dan? Kan hij het licht niet aandoen in mijn leven? Kan vragen geven? Aan de andere kant is het heel vertroostend dat God niet zegt, nou, waar jij mee bezig bent, dat ontgaat mij ook, maar toe maar, je zoekt het maar uit. Nee, hij kent je weg, je gevoelens, je eenzaamheid, je moedeloosheid, hij weet er alles van. God is niet alleen hoog daarboven, hij kent werkelijk mijn weg. Ja, zeg je, dat snap ik wel. Want dat heb ik over God wel geleerd. God is alwetend. Hij is ook alomtegenwoordig. Dus God is overal. Dus dan kent hij mijn weg ook. Dat is waar. Maar ik denk dat we deze psalm pas goed begrijpen en goed lezen als we zien dat hij onze weg niet alleen van afstand kent, als een alwetend God. Maar dat we gaan beseffen bij het lezen van deze psalm dat hij er zelf geweest is. Geweest? Echt waar? Ja. En eigenlijk geldt dat bij elke psalm die we lezen. De psalmen zijn Gods liedboek. De psalmen zijn liederen van dichters, singer-songwriters. Voor de koorleiders, David en vele anderen. Maar de psalmen hebben een plek gekregen in de eredienst van Israël en werden gezongen in de tempel. Psalmboek is Gods eigen liedboek voor zijn volk Israël. Maar als je nou van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament gaat, dan zie je dat de psalmen gezien werden als het woord van God dat profetisch licht laat schijnen over ons leven. De Heer Jezus zei dat wat er geschreven was in de wet, de psalmen en de profeten, dat dat duidelijk maakt dat de Christus moest lijden. En al de dood in moest gaan en zo moest opstaan uit de dood. De weg van de Messias staat ook in de psalmen getekend. En je ziet dat ook in het leven van de Heer Jezus, dat hij leefde met de psalmen zodanig dat zelfs dat als hij aan het kruis genageld is, dat hij bidt met de psalmen. Neem psalm 22, een psalm die ongetwijfeld ook wel gezongen zal worden in deze lijdenstijd. De psalm die zo begint, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In de diepste verlatenheid Heer Jezus deze psalm aanhaalt. En het laatste kruiswoord verwijst weer naar een psalm. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, psalm 31. Kindergebed uit psalm 31 haalt Heer Jezus eraan. De Heer Jezus leefde met de psalmen. En hij las de psalmen niet alleen, zoals wij hem doen en zeggen, nou, we zullen nog wel eens kijken of deze psalm bij mij past, of ik er een beetje mee kan komen. Maar de Heer Jezus heeft deze psalm vervuld, zich eigen gemaakt. Hij is in de diepte geweest. U kende mijn pad, omdat hij dat pad gegaan is. In de moedeloosheid en in de wanhoop, in het lijden. Hij heeft dat gedragen, op zich genomen. Hebreeën 4 zegt, hij is in alles verzocht geweest. Net als wij, maar zonder zonde. En daarom kan hij ook in alles medelijden hebben. God redt niet alleen vanuit de hoogte, maar ook vanuit de diepte. Hij daalde af. Dieper dan ik ooit kan zinken. Wij lezen aan het kruis hoe hij psalm 22 zich eigen maakte. Een lied van David, maar het was ook een psalm van Christus. En waar David het gevoel had dat hij van God verlaten werd, was het werkelijkheid in het leven van Christus. Van God verlaten. Maar ook psalm 142 is zijn psalm. Denk je maar eens in hoe de Heer Jezus psalm 142 las. Een gebed vanuit de diepte. Neem Gethsemane. Waar hij bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Wat een worsteling. Wat een angst. Daar komt hij Gethsemane binnen. En zegt tegen zijn discipelen dat ze daar moeten gaan wachten. Hij neemt er 3 mee om steun aan te hebben. Dat zijn zijn vrienden en zijn leerlingen, zijn discipelen. Dan laat ook hij ze achter, omdat hij die weg alleen moet gaan. En hij zegt tegen die 3 discipelen, blijf dan hier, waak en bid. En terwijl hij de angst doorstaat en bidt en de lijdensbeker aanvaardt, vindt hij hen telkens slapend, alleen gelaten. Een psalm van Christus, toen hij in de grot was, in de spelonk was, in de hof. Ze hebben een strik voor mij verborgen. Daar komen ze al aan, om hem te binden en te vangen. Vers 5. Ik zag uit de rechterhand. En ziet, zo was er niemand, want ze liggen allemaal te slapen. Niemand die mij kende. Er was geen ontvluchten voor mij. Ja, de anderen, die vluchten allemaal wel. Al die discipelen, ze zijn allemaal op de loop. En hij blijft alleen over. Niemand zorgde voor mijn ziel. Ja, dan kun je zeggen, er zijn er toch nog 2 over die meegaan naar dat huis van Caiaphas, waar ze zich warmen bij het vuur. En ze zijn wel meegekomen, maar daar vindt de verloochening van Petrus plaats. Judas verraadde hem, zijn vrienden vluchtten, Petrus verloochende hem, de mensen verwierpen hem van achteruit hun keel, roepend, laat hem gekruisigd worden. En dan, als het 3 uur lang duister wordt op Golgotha, dan verlaat God hem als hij de toorn draagt, de last op hem wordt gelegd, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Ja, niemand zorgde voor mijn ziel. In die duisternis wordt er als het ware een doek geschoven voor iedereen die hem nog zou willen helpen en bij hem willen zijn om hem te steunen. Er is geen zicht meer op en de hemel is duister geworden en daar is de eenzaamheid van de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is daar geweest. Dat is ook van belang als wij in een weg van eenzaamheid moeten gaan. Je komt wel eens op plekjes, daar zie je dat iemand zo leuk is geweest om ergens in te kerven. Je eigen naam dan was Heer. Heel leuk, denk ik dan. Maar er is geen plek zo diep waar wij kunnen zinken. Eenzaamheid en moedeloosheid. Of daar staat niet, Jesus was Heer. Hij is er geweest. Lees maar eens in de catechismus, u kent dat misschien wel, in zondag 16. Als de nederdaling ter helle wordt uitgelegd, dat hij in alle angsten en pijn is neergedaald. Zodat wij daarin niet hoeven neerdalen. De Heer Jezus Christus kent onze weg. Hij is die weg gegaan, dieper dan de onze. En als wij dan meebidden met Psalm 142 en zeggen, u kent mijn pad, dan mogen we daaraan denken, aan de Heer Jezus Christus, die onze wanhoop kent, ons verdriet, ons lijden. En dat we dan toch niet alleen zijn, al voelt het van wel, en dat we niet alleen hoeven te blijven, maar dat we de toevlucht mogen nemen tot die eeuwige God, voor wie we niet kunnen bestaan, maar die zijn Zoon heeft gegeven, de toegang heeft geopend en ons uitnodigt om niet alleen te blijven. Het is een oordeel over ons leven. Het is de ellende van de zondeval dat we ons eenzaam kunnen voelen. En als we de Heer Jezus afwijzen en het woord van God links laten liggen, en voor God moeten verschijnen, dan blijft eenzaamheid over in de meest erge vorm. Verlaten. Het is in dat oordeel dat de Heer Jezus Christus is gaan staan. Hij verlaten, van God verlaten, opdat wij, voor wie in hem gelooft, nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Daarom mogen we uitroepen. U bent onze toevlucht. Al ontvalt ons alles, al gaan we door de diepste diepte heen, we kunnen ons toch wenden tot een God van genade, die om Christus wil onze toevlucht wil zijn. Mijn deel in het land der levenden. Ik ben wel eenzaam en ellendig, zingt een andere psalm, maar de Heere denkt aan mij dat. Dat je dat mag geloven en dat je dat dan ook mag ervaren. Dat je zegt, ik ben wel eenzaam en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Hij kent mijn weg, hij doorziet mij door en door. Wat is het zegenrijk om dan niets meer voor hem verborgen te houden. Alles voor hem neer te leggen in je gebed. Je verdriet, je eenzaamheid, je gedachten waar je zo moeilijk je weg mee kan vinden. Je onwil, je eigen wijsheid en alles. Alles wat je nodig hebt voor de Heere neerleggen. De Heere kijkt u er maar in. Ik hoef voor u niets te verbergen. Zie op mij in gunst van boven. Psalm 27 zegt zelfs mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Dat is enerzijds zo verdrietig. En anderzijds zo rijk, toch te mogen weten, al sta je er maar verlaten bij, maar bij de Heere kan ik terecht. Nu, helpt dat nu als je eenzaam bent? Kan wel. Misschien ervaar je dat helemaal niet. En ik begrijp dat ook wel. Het is niet zo dat geloven in God de eenzaamheid en de moeite en het verdriet zomaar wegneemt. Zo is het niet. Maar God is er en hij is dichterbij dan je denkt. Mag ik dat speciaal eens tegen die jonge mensen zeggen? Als je het gevoel hebt van wie geeft er nog om me, wie kent mij nou, wie begrijpt mij nu. God is dichterbij dan je denkt. Hij kent je gevoel. Hij kent je gedachten. Hij voelt je ook mee. Misschien zeg je wel, ik stel niks voor. Niemand zorgt, maar God wel. En hij heeft in de Heer Jezus Christus bewezen, betoond, bevestigd dat hij er om geeft. Hij nodigt je uit. En daarmee wil ik niet zeggen dat het niet belangrijk is dat je ook mensen om je heen hebt. Daar kom ik zo nog heel even op terug. Het wil niet zeggen dat je dan zegt, nou als ik God maar heb, heb ik geen mens meer nodig. Zo niet. Maar wel dat je bij hem schuilen kan. Omdat hij, waar je bij anderen misschien wel 3 pagina's vol moet praten, de Heer aan een half woord genoeg heeft en hij kent je. Zou je dat kunnen geloven? Zou je het willen geloven? Bid daarom. Leg het voor de Heer neer. Je ongeloof en je moeite om te geloven erbij. En zoek de Heer te vertrouwen. En ook als je die gevoelens van eenzaamheid niet herkent. Wat is het belangrijk om naar de Heer toe te gaan. Eerlijk te worden voor God. Je hart voor hem neer te leggen. Zeg, Heer, ik heb u nodig. Zodat ik zeggen kan, om Jezus wil, bent u ook mijn deel en mijn toevlucht. De dichter zegt, leid mij uit de gevangenis, dan zal ik uw naam loven, om uw naam te loven. Hij verlangt ernaar dat hij eens in vrijheid gesteld, niet meer gevangen zit in die spelonk, maar dat hij dan omringd is door de rechtvaardigen, die samen instemmen met het loflied om de Heer groot te maken, als hij bevrijd is. Dan is hij niet meer eenzaam. Dus nog een keer, ik zou er even op terugkomen. Het wil dus niet zeggen, van als ik de Heer maar heb, heb ik geen mens nodig. Wat een verlangen is er. En je herkent dat soms. Als ik mensen spreek die lange tijd ziek zijn geweest. Of wat kunnen ze nou verlangen om weer in de kerk te zijn. Om samen de Heer groot te maken. Zoveel om je heen. Eenparig. De lof te zingen. Dat is zo'n zegen. Kom je zondags in de kerk en je hoofd staat er niet naar. Dan wordt er een lofpsalm gezongen. Gelukkig hebben ze niet gevraagd welke jij op wilde geven. Maar stond hij gewoon op het rooster. En mag je je mee laten nemen. In de gemeenschap van de kerk. Om de Heere de lof te zingen. Door alle tranen en moeite heen. De rechtvaardigen zullen mij omringen. Dat verlangen naar verbinding is iets wat God in de schepping heeft gelegd. Daarom is eenzaamheid ook zo erg. Blijkt direct al in het begin. Als Adam ziet dat hij alleen is. En God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Dan wordt Eva als zijn vrouw geschapen. Mensen staan in verbinding met elkaar. De Heere plaatst, zegt Psalm 146, eenzamen in een huisgezin. Dat kan ook de christelijke gemeente zijn. Waarom elkaar gegeven wordt. En waar het des te erger is als iemand in de gemeente moet zeggen, er is niemand die mij kende. Niemand die zorgde voor mijn ziel. Heerlijk is dat als je eruit gekomen bent en je mag het delen en er wordt dankzegging gedaan en de rechtvaardigen omringen je en we zijn zo blij met je. We gaan samen de Heer prijzen. Dan zijn we er voor elkaar. Moeilijk wel dat het vaak makkelijker gaat als het leed geleden is. En als we er middenin zitten. Wat een belangrijke aansporing komt dan op ons af vanuit deze psalm. Draag elkaars lasten. Zie elkaar. Ontferm je over elkaar. Leef met elkaar mee. Ook dat is gemeente zijn. Omzien naar elkaar. Wat een psalm. Psalm 142. We lezen de psalm in deze lijdenstijd met zicht op de Heer Jezus Christus en zijn eenzaamheid. Maar in de weg die de Heer Jezus ging, kruisdragend naar Golgotha, daar ligt verzoening, vergeving, verlossing. Ook verbondenheid met elkaar. Er is hoop. De Heer zal bevrijding geven. Wat zal het zijn als Psalm 142 ook in die zin tot vervulling komt als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Dan zal het oordeel daar zijn, maar allen die van Christus zijn, die zijn door hem beschermd en bewaard. Het oordeel is reeds gedragen. Zij mogen ingaan in eeuwige heerlijkheid. Dan zullen de rechtvaardigen je omringen en zeg je, ik was wel eenzaam en ellendig in mijn leven. Ik heb er vaak alleen voor gestaan. Ik heb momenten gekend van eenzaamheid, maar die zijn voorbij. Daar is geen eenzaamheid meer. Daar zijn de rechtvaardigen die van de genade van Christus, vanwege de genade van Christus daar mogen zijn. Die zullen je omringen om voor eeuwig de Here groot te maken. Ik zeg dat niet om daarmee te zeggen dat die eenzaamheid dan wel meevalt. Ach, stil maar en wacht maar. Maar wat een zegen zou het zijn als de Here dat wil gebruiken om je te troosten en te bemoedigen in tijden van eenzaamheid. Toen mijn geest in mij bezweek, hebt u mijn pad gekend. Zie dan op de Here Jezus Christus. Hij kent je weg. En door hem kun je bij de Here de toevlucht vinden. Amen.